Welkom bij episode, wat zal het zijn, 73 van de Patron podcast. Wij zijn nog steeds Jan en Dries en wij gaan het vandaag hebben over overemployment movement. Als je niet weet wat dat is, ça va. We gaan nog wel geraken. We gaan eerst een kleine opzet doen. Als je nu eens echt heel eerlijk bent, Dries.
Ja, dit leek een solo-episode te worden, Jan. Ik zit hier al een hele tijd klaar om zinnen uit mijn mond te laten komen. En het kwam gewoon niet aan de pas. Het was een hele Jan-intro.
Ja, ik ben er vrij diep in geïnteresseerd geraakt tijdens mijn... Dat is de laatste maanden van mijn vorige job. En dan mij blijven inlezen. Maar ik ga misschien eerst beginnen met mijn opzet. En dan... Hoeveel uren werkt de normale mens, zogezegd?
Een 40 uren week.
Of zoiets.
Of de 4-hour work week voor alle mensen die ook Tim Ferriss hebben gelezen.
En onze episode 70 geluisterd hebben. Of 69, en die dingen.
In die richting was het ergens.
Maar normaal gezien moet je ongeveer een 40-tal uur per week ingelogd zijn voor te werken voor je werkgever. En ik vraag me soms af in hoeverre dat altijd heel efficiënt is, want het is zo, we hebben destijds geleerd van aan de band en dergelijke, van we kunnen ongeveer 40 uur fysiek werk leveren per week. En nu zit je natuurlijk met mentaal werk, met computertechnisch werk voor veel volk. Dat is uiteindelijk waar een heel van de jobs geëvalueerd zijn naar techjobs, om het in de brede zin van het woord, of nu kleine dingen in Excel invoeren, of
typen in Word,
of tot echt programmeren en dergelijke. En wat dat deels als probleem geeft, is dat enerzijds je zit natuurlijk met mensen die totaal verschillende technische vaardigheden hebben. En die worden eigenlijk relatief hetzelfde betaald vaak. Een goede programmeur en een zeer goede programmeur zijn als werkgever vaak zeer moeilijk te distancieren. Tenzij dat je er echt micromanagement op zit, is het eigenlijk zeer moeilijk in te schatten in hoeverre dat een heel goede werknemer ga je niet meer kunnen betalen en dergelijke. En dat is, denk ik, deels ook de reden dat deze overemployment movement, want ze hebben de exacte definitie gegeven, bestaat, denk ik. Omdat het voor veel mensen zoiets is van, ik heb een werkgever, die laat mij zoveel uren werken, maar eigenlijk kan ik dat in minder uren dezelfde output doen als de persoon die een beetje minder is in zijn vak.
Ja.
Dat is, denk ik, de grootste context van overemployment, is mensen die heel goed zijn in een job, die een beetje gefrustreerd zijn, omdat ze eigenlijk niet veel meer betaald worden dan wat ze eigenlijk veel meer in output
doen. Ze waard zijn eigenlijk.
Ja, ze krijgen misschien 5% meer dan de persoon die een tiende van de output doet.
En wat is die oplossing dan, Jan? Want we gaan toch richting een...
We gaan er geen oplossing aan.
Ja.
Dus overemployment wil eigenlijk zeggen dat je twee jobs combineert, maar niet in de zin van dat je bijvoorbeeld een flexijob na je werkuren doet. Het gaat eigenlijk in jij die op hetzelfde moment uren klokt voor twee werkgevers.
Jan, ik moet een bekentenis doen.
Oeh,
ik heb dat ooit ook gedaan.
Oeh. Jij rebel.
Ja. Maar het is niet bij mijn huidige job, zo. Want ik ben freelancer, ik mag dat allemaal. Ja, nu doe ik dat zeker, maar ik heb wel een tijd gedaan terwijl je
aan het in loondienst was ergens.
Ja.
Dat je nog andere dingen ernaast deed. Ik vond het wel voornamelijk freelance werk is dat je gecombineerd hebt met... Het is niet dat je twee digitale jobs tegelijkertijd aan het doen.
Nee, het was een meeting was hier bezig. En tijdens dat die meeting bezig was, en ik had me op mute gezet, want je moet...
Ja. Jij moest niks zeggen.
Ik moest weinig zeggen. Zo gaan meetings meestal bij mij. En op het andere scherm stond er een Google Docs open, waar ik in aan het typen was voor iemand anders. Ik kan niet zeggen welke job dat was.
Dat hoeft ook niet, en dat ook niet problematisch was in hoeverre dat zijn dat je die andere job ook min of meer kwaliteitsvol doet. Ik denk niet dat je daar buiten gesmeten bent wegens gebrek aan resultaten of dergelijke.
Ik wil even onderstrepen, ik ben nooit buiten gesmeten. Ik ben alleen nog maar vertrokken.
Ja,
met wederzijdse toestemming.
Ja, maar voilà, dus, ik denk dat dat misschien ook wel voor mij het belangrijkste, want we hebben vorige episode over de anti-work movement gehad, en waar dat meer een, ik ga zo weinig mogelijk doen in ruil voor, want ik ga rebellie tegen het systeem, bij wijze van spreken, waar dat dit meer zoiets is van, oké, het systeem staat mij toe voor voldoende kwaliteit te leveren voor mijn loon, dat mijn werkgever blij is. Maar ik heb nog voldoende tijd over doorheen de dag om andere dingen te doen voor andere werkgevers of freelance opdrachten of dergelijke.
Mag ik... Ik ga de vraag aan u stellen, omdat ik het zelf ook niet meer heb, waardoor dat met deze relevant voorbeeld lijkt, maar kan dat bijvoorbeeld ook zijn, omdat ik heb het niet meer... Ik heb nul, maar nog... Nul is misschien veel gezegd, maar maximum 1 meeting per week.
Mm-hmm.
Kan dat misschien ook zo de over-meetingization van werk zijn, dat ervoor zorgt dat je remote extra job kunt doen? Ik geef het voorbeeld van, mijn voorbeeld geef ik dan terug. Stel dat er mensen zijn die daar constant teams meetings hebben, of 3 uur een meeting hebben, een virtueel meeting hebben, die dat ook beseffen van, fuck, ik kan mijn tijd op een betere manier indelen.
Ik heb eergisteren een meeting gedaan van 5 uur aan een stuk. En,
ja, dat wist ik niet.
En op voorhand was mij gezegd van, je moet niet in de vergaderzaal zijn, je kan dat gewoon via Skype meevolgen in het gebouw. En dan was oké, dat is goed, whatever. En dan zo 5 minuten voor die was. Maar we zijn naar een grotere ruimte gegaan, dus je mocht wel afkomen. Zo.
Fuck.
Oké, ik zal er wel komen zitten.
Maar overemployen.
Nee, niet dat, ja, maar het was wel... Ik ben ook nog wat werkzaam te nieuw in mijn job momenteel voor dat soort dingen te doen. Maar er zijn, denk ik, een aantal wel functies zijn waar dat enerzijds verdedigbaar is voor dat soort dingen te doen. Enerzijds zijn ook gewoon bijvoorbeeld... Voor een werkgever is het vaak bijvoorbeeld bepaalde functies. Die hebben ze niet echt een voltijdse persoon nodig. Maar ze gaan wel iemand voltijds aannemen, omdat je occasioneel die 40 uur moet doen en je moet altijd ter beschikking staan.
Uh-huh.
Dat de heel veel met cybersecurity en dergelijke en mensen die in de IT-servers omhoog houden, om het zo te zeggen. De website moet altijd draaien, de servers. Zolang dat er geen probleem is, kan je die een beetje, ja, is het voornamelijk klein onderhoud doen en dergelijke. Dus geen voltijdswerk is. Maar ze willen ook niet ad hoc begin je bellen naar iemand voor een freelancer, voor hier. Ja. Ah ja, onze servers liggen down, kom eens af. Want dan weten ze ook dat ze de hoogste prijzen gaan betalen. Want ja, je hebt geen andere keuze. En dus dat is vaak gemakkelijker voor 1 à 2 mensen in dienst te hebben. Fulltime. Ondanks dat die... Dat is goedkoper voor het bedrijf vaak, maar die hebben niet per se veel meer te doen, weet je.
Ben ik even inkomen?
Ja.
Ik vind het een goede voorbeeld dat je geeft, maar... Hebben we weer al op een subreddit gezeten, Janne? Want dat zijn zo precies subreddit-thema's dat je nu aan
had. Ja, we zijn, we zijn Reddit-fans, weet je. Vooral duidelijkheid voor mensen. Ik heb dat vorige keer niet uitgelegd, maar Reddit is een soort van online forum-achtige dingen.
Ja,
Meets social media, ja. Het is wel een variant, maar... Ja, ik ben daar wat ingerold, zo wat... Tijdens COVID... was natuurlijk ook wel een heel harde boom dat iedereen eens van thuis mocht werken.
Mm-hmm.
Moest werken zelfs, in veel gevallen. Dus dan is het natuurlijk ook van... Dan was het iets gemakkelijker voor meerdere jobs te combineren.
Klopt.
Ook omdat je niet per se veel te doen had, zelfs nog, want je mocht eigenlijk niets doen destijds. Dus stel dat je 2 jobs had van 40 uur en je kon die afwerken in 60 uur tezamen.
Mm-hmm.
Dat was er nog steeds... Een vrij grote win, meestal.
Dan waren we nog meestal op donderdag klaar.
ja, nog altijd, ja. Dat is soms wel een van de dingen waar ik best stilsta. Je hebt het al over meetingcultuur gehad en dergelijke. En ik denk dat die 40 uur week is misschien ook wel wat achterhaald op sommige vlakken. En dat maakt ook wel dat mensen daar een klein beetje tegen... rebelleren.
Ik heb dat even, ja.
Het is een soort van mini-revoluties die vooral je eigen pockets, je eigen portefeuilles begint te vullen.
Ja, mini-revolutie en niet in de zin van, we hebben het er ook eens een keer over gehad, de Great Resignation is ook begonnen door, door COVID voor een deel. Maar het is gewoon effectief en ik zie dat bij heel veel mensen rondom mij, de 40-uur-week is gewoon toch iets, ja, een achterhaald negentiende concept. Want gelijk dat je eruit zei van, hey, zelfs de negentiende, want mensen werken niets meer, like nu, maar het x aantal uur beschikbaar zijn voor een job, lijkt me zoiets achterhaald met de job dat ik nu doe.
Ja, je hebt natuurlijk vanaf wat je doet natuurlijk als je taak is voor de telefoon op te pakken voor klantendienst. Ja, en daar staat op de website. Die
beschikbaar pieps. Tussen 9 en 5.
Dan moet je wel aanwezig zijn tussen 9 en 5. Ik noem dat vaak de reddersfunctie, weet je.
Ah.
De redder moet niet per se veel doen elke dag, maar die moet er wel zijn. Ja, om te zien dat er niemand verdrinkt. Die moet wel zijn aandacht op het werk houden, maar die... Normaal gezien moet hij niet elke dag iemand uit het water vissen. Denk ik.
Of zou een heel slecht zwembad moeten zijn.
Moet dat toch wat meer preventieve maatregelen
nemen. De redder is niet het probleem in deze situatie.
Nee, maar dat zijn vaak... Dat is zo wat de persoon die ik zie. Is wat de, je hebt enerzijds de artiest die gewoon het werk moet afleveren. En hoeveel uren dat je... Dat is eigenlijk bijvoorbeeld... Veel moderne kunst kunnen ze vragen van... Ja, hoeveel uren zit er effectief in, whatever. En... Maar dan, oké, het resultaat is gewoon hetgene wat telt. En vinden mensen dat schoon, verkoopt dat, ja of nee, de artiestfunctie. En dan is aan de andere kant gewoon de reddingsfunctie, waar dan gewoon zo, oké, ik moet beschikbaar zijn. Zoveel uur op een dag, maar ik moet niet per se heel tijd alles doen.
Nou, ik voel mij aangesproken. Door, volgens mij voel ik in uw vakje artiest wel voor een deel. En ik denk je wel ook om mij een artiest te noemen, Jan? Dat wordt geapprecieerd altijd.
Ik denk dat inderdaad voor het... journalistenwerk dat je doet. Uiteindelijk is het enige dat er zou doen, moeten doen, is worden uw artikels gedrukt of online gezet en lezen mensen die. Dat is eigenlijk de voornaamste kenmerken of dat je een succesvolle journalist bent en niet hoeveel uur dat die artikels opgenomen hebben.
Is dat ook niet, en misschien is het een beetje een te abstract voorbeeld dat ik ga aanhalen, maar dat is een... Zou ik het zeggen? En als je niet graag hebt dat het een beetje politiek geladen wordt, dan mag deze eruit geknipt worden, maar is dat niet het verschil tussen de marxistische visie van waarde en de klassiek-liberale visie van waarde?
Leg het verschil eens uit voor de mensen die niet super diep ingelezen zijn.
Ik had gewoon op de simpelste manier proberen uit te leggen. Een marxist zegt dat waarde gecreëerd wordt door arbeid. Dus hij zegt van, Steve werkt aan een zetel, 5 uur aan een zetel, dus de zetel is 5 uur waard, plus een winst. Maar de klassieke liberalen zeggen van, ze geven daar een extra toetsje aan, zegt van, de waarde van iets dat je van uw zetel dat je creëert is 1. Het aantal tijd dat je erin spendeert, maar 2, het nut, de vraag daarnaar.
Natuurlijk.
Ja, like een marxist zou perfect kunnen zeggen van, je schrijft een boek, maar je schrijft hem in pen, en die is 1 miljoen euro waard, omdat je die niet altijd hebt moeten schrijven met de hand. Maar een klassieke liberaal zou kunnen zeggen, ja, je kunt hem ook gewoon typen op je laptop en je zei, maar 20 uur mee bezig, bij wijze van
natuurlijk. Spreken. Er is natuurlijk ergens een efficiëntie die je moet inkrijgen. En...
Ik wou even maar deze er maar insteken.
Ja, is graag. Dat is goed, een beetje andere insteek. Ik denk ook gewoon, binnen die overemployment heb je natuurlijk ook wel een heel spectrum aan meningen en dergelijke.
Ja.
Waar ik heb het ook al wel een beetje aangehaald, de anti-work movement, waar we vorige week over gehad hebben, die, ik ga gewoon zo weinig mogelijk uren werken en zoveel mogelijk geld uit mijn werkgevers
kloppen.
Zoveel mogelijk jobs aannemen, die dan allemaal half zijn gaat doen. Maar we zien dat ik zo lang mogelijk betaald word en dan op een gegeven moment,
de braagje.
Ja, gewoon, ontslaag me dan maar, oké, bye-bye. En dan nieuwe job aanproberen. Ik denk ook niet dat in een relatief klein wereldje, waar iedereen nog wel elkaar kent, niet eindeloos doenbaar is. En anderzijds denk ik dat je hebt de andere kant van het spectrum waar het gewoon is ook van, ik wil mijn eigen maximaliseren, maar ik ga wel kwaliteitsvolle producten afleveren. En uiteindelijk is dat een situatie waar dat, als je het mentaal aan kunt, want het is natuurlijk wel twee jobs combineren is niet super gemakkelijk tegelijkertijd, waar dat iedereen wel wint, bijvoorbeeld uw portefeuille wint, maar ook die van de staat, want je gaat altijd wel belastingen betalen op alles. En zal je nu werkgevers blij zijn met het werk dat je levert? En zo niet iets hebben van, oh ja, die kan dit nooit bereiken, dit is altijd maar andere dingen aan het doen, mijn werk wordt niet gedaan. Ja, als je dat soort situaties kan vermijden, denk ik dat dat wel een soort van win-win kan zijn voor iedereen. Maar ja, ze gaan dat natuurlijk niet graag zien horen, dat je werkgevers gaan niet graag iets hebben van, oh ja, doe maar een tweede job tegelijkertijd met onze. Dat gaan ze nooit toegeven natuurlijk.
Is dat eigenlijk overal ook legaal om te doen? Want dat is ook een vraag die naar voren al een keer voorkomt, dacht ik.
Denk dat we dat ook misschien wel ooit eens mijn arbeidsadvocatenrechter, whatever, is een gesprek over kunnen hebben. In hoeverre dat ik het
ik heb er een,
kan inschatten, is dat wel relatief legaal. Het meeste probleem is natuurlijk dat heel veel contracten van werkgevers dat expliciet eruit halen. Of ik denk dat in mijn contract staat dat ik expliciet toestemming moet vragen als ik een tweede job neem. En dat gaat er nog niet over tijdens dezelfde werkuren doen. Maar het gaat natuurlijk gewoon, stel als ik hier op café wil beginnen werken tijdens de avontuur, dan ga ik ook moeten aanvragen, zo gezegd.
Ja.
Dus, op zich, het is wat het is. En ik snap ook wel waarom dat ze dat in de contracten hebben staan. Ik denk bijvoorbeeld ook een van de dingen waar je zeker moet vermijden, is directe concurrenten van elkaar.
Dat staat bij mij, mijn contracten.
Ja, voilà, dat staat bij de meeste. Dat is wel echt waar je de grenzen van de legaliteit volledig overschrijdt. Ik denk ook klanten en leveranciers van elkaar, zou ik ook zoveel mogelijk vermijden.
Dat is bij mij niet echt van toepassing.
Ja, ik denk, mijn vorige werkgever is nu ook een leverancier voor mijn werkgever. Dus er zijn service provider voor mij. Dus dat is wel wat mee. Waar ligt de grens? Ik snap het dus wel. Er zijn genoeg bedrijven die aan elkaar gelinkt zijn, waar ik toch zo denk van, blijf er toch maar af. Dus dat enerzijds. Een van de dingen dat misschien wel beter is, is gewoon, gelijk dat jij zei, dat je artikel schrijft tijdens je werkuur als je links of rechts wat andere dingen, wat tijd hebt, dat soort. Het is ook zeer moeilijk van dan te bewijzen dat je dat gedaan hebt tijdens je werkuur.
Mag ik dat een voorbeeld geven?
Want als ik bijvoorbeeld nu op mijn werk een idee van een podcast begin te schrijven tijdens ik er zit, terwijl ik aan het wachten ben op een nieuwe taak of dergelijke, dan is dat, ja, ik ben er ook maar gewoon en ik ben ook maar gewoon kleine dingetjes aan het doen.
Oh ja, maar
dat is, jij ging een voorbeeld geven.
Ik ging een voorbeeld geven, omdat wat vorige echt nog eens extra goed zou kunnen aantonen. Je kunt, nu moet ik regelmatig een interview voorbereiden. En je kunt zeggen van, ja, een interviewvoorbereiding, dat zal wel een half uur duren. Vaak, als je de persoon in kwestie al lang genoeg kent, kun je dat op 5 à 10 minuten doen en dan heb je zogezegd nog 20 minuten vrij. In de tussentijd, toen ik nog werknemer was en ik moest interviews voorbereiden, gebeurde dan een keer dat ik zo 5, 10 minuten bezig was met voorbereiden, daadwerkelijk voorbereiden, maar die 10 minuten, kwartiertje bezig was met mijn boekhouding, te invullen voor mijn andere dingen. Dat is toch gewoon de meest efficiënte manier van zo efficiënt mogelijk hun tijd proberen voor te bereiden, want het moment dat je interview moet doen, dat was een vastgelegd tijdstip en daartussen kon je kwartiertje nog andere dingen doen. Ja, je had geen betere vragen gevonden door die tijd te besteden.
Dus misschien wel enerzijds, wat zijn wat tools voor aan overemployment te doen, is misschien enerzijds, als het iets is dat mensen interesseert, don't sue us. Dat was niet voor de rechtbank als je ooit gedagvaard wordt voor. Maar ik denk, enerzijds zit je natuurlijk voornamelijk met technologisch georiënteerde jobs, met mensen, met jobs die ofwel administratief of dergelijke zijn, maar waar je wel voornamelijk van thuis kan werken. Dat is de gemakkelijkste manier voor twee jobs te combineren, is gewoon thuis meerdere schermen op je bureau te kunnen zetten en proberen te zorgen dat je meetings niet overlappen, dat je niet op dezelfde moment de telefoon krijgt van twee verschillende bedrijven. Ik probeer te zien dat de mensen waarmee je werkt, dat die toevallig niet naar uw volgende werkgever, uw volgende werkgever niet ineens waar je ook al werkt. Dat zo. Hey, jij ook hier? Kom jij hier wel vaker? Voornamelijk technologisch georiënteerde jobs of eender wat. En tenzij dat je inderdaad over kleine dingen spreken, inderdaad je een podcast voorbereiden, een klein artikeltje schrijven links en rechts, of zelfs grotere dingen uitwerken, denk ik uiteindelijk slaan dat je... Dat is wel mijn voornaamste punt aan mensen die in over employment geïnteresseerd zijn, dus je moet wel zien dat je voldoende waarde blijft geven aan je werkgever. Anders gaat je heel snel een deur zien, denk ik. En dan wordt het feit dat je voor een andere werkgever werkt en dat niet gemeld hebt, waarschijnlijk de reden dat je ontslag. Waardoor het een direct ontslag zal worden, het zal niet.
En dan is het vaak hetgeen dat je aan het doen bent om te overemployen, is niet direct, of dat was zeker niet in mijn geval, was niet direct een vervanging van het loon dat je initieel had. Het is een bijkomstigheid, een manier om je tijd efficiënter te besteden, maar qua loon was dat niet direct een vervanging.
Ja, het is natuurlijk vanaf hoe of wat je doet, denk dat er natuurlijk van kunnen verschieten. Ik denk dat er wel redelijk wat mensen in dit land ook gewoon volwaardig tweede loon ergens krijgen door het. Maar het is dat die mensen, die bazen tevreden zijn. Het ding is ook dat het heel moeilijk is voor echt topmanagers voor daar een argument tegen te doen, omdat ze vaak zelf ook in 5 raden van bestuur ergens bij allemaal bedrijfjes zitten. En dus een politicus kan er bijvoorbeeld heel moeilijk iets tegenop hebben, want die accumuleren maar gelijk zot in dit land. Postje hier, postje daar, postje daar. En dan zo, oh ja, jij mag maar 1 job hebben, maar wij mogen er 17 hebben.
Ja, hoeveel had een Antwerpse schepen hier? Waren er echt inderdaad een stuk of 30?
Ja, dus dan kan je wel zo van, ah ja. Dus het is zeer moeilijk voor toppolitici, voor topmanagers, voor daar. Ze gaan wel zeggen van, oh, dat is onrechtmatig dat jullie dat doen. Maar ja, dat doen ze al. Het is een beetje hypocriet, moet ik zo zeggen.
Oh ja, misschien...
Misschien moeten we, om af te ronden, een beetje verbale communicatie die je op het Reddit-forum over employed gaat zien. Omdat het is wel grappig als je dat zo ziet. Een hele hoop van de jokes zijn ook gewoon... Ik zit aan job nummer 27, maar ik begin wel een beetje last te krijgen van een burn-out. Dan. Dus hoe dat zij het zien is, ze beginnen gewoon met job 1 tot job 2, job 3, job 4. Altijd gewoon een J en 1, 2. En dan zo, vaak is het ook van... Job 1 is voor mijn vaste kosten betalen, mijn fun. Job 2 is voor mijn investeringen te doen of creditcard af te betalen. Job 3 is voor dat. Iedereen heeft daar zo... buckets voor en dergelijke. Dus enerzijds heb je dat als bewoording in de Reddit-servers. En dan zie je nog iets.
Ja, ik ben even terwijl... Ik was uiteraard, en ik ben altijd aan het luisteren naar watgene dat je tegen mij aan het zeggen bent, maar ik was tegelijkertijd met een ander oog aan het scrollen naar, door te overemploy het forum op Reddit. En er zijn echt... het klinkt... absurd eigenlijk, als je het ziet, want de titels zijn, should I drop job number 3? Gelijk...
Ah ja, job 3 moet ik die vasthouden, of wat doen jullie?
Het is geniaal. Ah,
ik vind het altijd wel een heel grappig vorm gevonden, ook tijdens mijn Reddit-reis, dat ze wel wat opgevolgd, omdat dat zo de vragen dat mensen daarin stellen, zijn vaak voorbij het absurde.
Ja.
Dat je zo, hoe is dit een probleem van een echte persoon?
Got fired from job 2 today. There's always job 1. Ah, geniaal. Ik ben.
En een van de dingen is bijvoorbeeld: this is why we overemploy. En dat is een van de vaste posts die ook wel regelmatig komt. Dus dit is waarom we overemployen. En dat is vaak omdat, zeker in de VS, kun je op 2 dagen gewoon ontslagen worden. Denk dat. Iedereen dat bij Twitter, zelfs in Nederland, werkte daar op een gegeven moment. Elon Musk dacht van, oh, we gaan hier allemaal buiten smijten. Bye-bye. En dan besefte hij ineens dat hij dat niet zomaar kon in Nederland.
Yep.
Terwijl hij in de VS wel gewoon kon. En, dus natuurlijk, een deel van de reden waarom de mensen heel hard in overemployment in de VS daarachter staan, is enerzijds is natuurlijk al een cultuur waar dan meerdere jobs combineren na elkaar al heel hard ingeborgd is. Mensen die de side hustles doen voor het overleven. Ten tweede, er is heel weinig zekerheid voor mensen in goed betaalde jobs zelfs, dat ze volgende week nog een job hebben.
Klopt.
Dat er gewoon, ik denk dat Google zelfs nu 50.000 mensen buiten smijt, terwijl we de beste resultaten ooit voorgelegd hebben. Dus dan kan je wel denken van,
is this the way to go?
Ja, kunnen we wel zekerheid inbouwen door meerdere werkgevers te hebben op zijn minst.
Overemployer.
en laten we ook eerlijk zijn, in de VS heel veel studieschulden opgebouwd door heel veel mensen. Waar, en zeker schulden in het algemeen, of het nu hypotheek is, of creditkaarten, of studieschuld, of medische schuld in de VS. Dat, als je dat niet heel snel bij de koe bij de horens vat, om het zo te zeggen, lopen die interesse enorm hard op. Dus als je zelfs maar een paar maanden, een paar jaar een dubbel inkomen kan genieten, kan je vaak enorme afbetalingen doen aan die schuld. Voor toch iets minder gestresseerd te leven dan die.
Ik heb hier juist een post gevonden dat perfect samenvat. Als iemand dat zegt van, ik ben juist onderweg naar mijn huis, dat ik heb afbetaald door overemployment, met een auto dat ik heb gekocht door overemployment. En hier is de foto.
Denk wel een van de dingen waar je voor moet oppassen, omdat natuurlijk zo'n onstabiel ding is, van je lifestyle niet te inflaten all the way. Levensstijlinflatie, we hebben daar ooit een episode over gedaan, denk ik dat iets in de 20 is. Dus al een tijdje geleden.
Ja,
maar,
stopt wel bij 20, want eronder, je moet echt niet naar episode 1 of 2 gaan luisteren. Dat is echt...
Als je dat nu zegt, gaan mensen nog meer episode 1 of 2.
Ah, wel, luister er toch maar naar. Nee, blijf er gewoon weg.
Maar lifestyle inflation is inderdaad wel een issue, zeker als je... Het is niet zo evident voor een tweede job te vinden die ook toestaat. Want beide jobs moeten op zijn minst een deel remote zijn. Dus het is niet... Stel dat je ooit een klein beetje extra verdient met eender wat te doen tijdens je werkuren of zelfs na je werkuren. Denk iedereen die daar een flexiejob doet na zijn werkuren. Ik hoop echt dat die bedragen niet gewoon uitgegeven worden aan een schone nieuwe jas, maar dat er wel wat investeringen gebeuren, echte investeringen. Of dat het in schulden afbetalen is, of aandelen kopen, of vastgoed kopen, of al dat soort dingen. Maar zorg wel dat je niet vastpint aan het zoveel jobs nodig hebben om te overleven. Want hij kan nu wel zeggen, die persoon, van ik heb een huis gekocht daarmee en de wagen, wat heb je gekocht met schulden? Want dan zit je wel echt zo, als je die twee jobs nodig hebt, of die drie jobs, voor al die dingen te blijven betalen, en dan, ja, het kan een soort van verzekeringspolis zijn, overemployment, maar enkel als je het goed doet, als je je levensstijl niet te hard optrekt. Als je dat, want het is zeer moeilijk, denk ik, voor vol te houden. Meerdere jobs. Want dat wil zeggen dat je moet zien dat je meetings niet overlappen. Dat je op een gegeven moment gaat iemand ook gewoon zeggen van ja, ik moet terug naar kantoor komen 2 dagen in de week. En dan sta je daar mee.
Oei.
Zo, ik moet een nieuwe...
Ik ben ergens anders al bezig.
Zo, ja. Zo. Ergens anders. Dat je maar zoveel keer dat je kan zeggen dat je ziek bent. Of dat je...
Ik moet even ook de mensen nog wegwijzen. De Lifestyle Inflation episode is episode 46, dus echt niet verder dan 46 scrollen.
Okay.
Of doe het wel, wie ben ik om te zeggen dat je iets moet doen of niet?
Voilà. Dus Lifestyle Inflation, zeker een goede episode voor te beluisteren.
Zeker, net als
we zijn daar af en toe zelf ook scholen gaan. Dus Lifestyle Inflation.
Hebben we ook een aflevering in over gedaan?
Ja, over hypocriete podcasters, ja. Denk ik.
Dan heb ik verkondigd dat ik een rijbewijs ging halen.
Zeer hypocriet.
Maar misschien nog wel, want we naderen nu het einde van deze episode. Misschien, ja, laat ons iets weten via... Laat ons iets weten via ons Instagram-kanaal, maar aan welke kant sta je misschien meer? Sta je meer aan de anti-work? Of sta je meer aan de overemployed? Want het lijken twee tegenstellingen eigenlijk.
Ik denk dat er wel een groot deel overlap.
Er gaat overlap zijn, maar aan welke... in welke dingen herken je meer, ik zou het zeggen?
Ik denk meer in overemployment, omdat ik meer... Ik heb altijd meer het geloof gehad in aantal uur leg op de stoel zit, maakt eigenlijk niet uit. Ja. Het maakt uit wat je doet op een weektijd. Welk werk dat je verzet, dat is voor mij veel belangrijker. En ook aan mensen die voor mij gewerkt hebben, ook als ik contracten uitbesteed en dergelijke, is van, kan mij niet schelen hoeveel uur dat je doet. Doe je dat op een weektijd, kan mij. Doe dat 3 weken, ik ga je hetzelfde bedrag betalen. Allee, dat is natuurlijk voordeel als je met freelancers, consultants en dergelijke werkt, dat je gewoon kan zeggen. Ik wil gewoon zeggen van, dit is het resultaat dat ik moet hebben. Hoeveel kost dat? Oké, zoveel. Oké, klaar. Maar nee. Ik geloof iets minder in het zoveel uur op de zetel zitten. En...
Ik vind dat een heel schone samenvatting van onze, hoe zou ik het, diptiek, onze duo-aflevering dat we nu hebben gemaakt. Onze korte serie over...
Reddit fora's.
Reddit fora's waar we toch wel fascinatie voor hebben. Er zijn nog Reddit fora's waar we fascinatie voor hebben, maar daar gaan we misschien geen aflevering over maken.
Die zijn misschien niet voor het breed publiek.
maar komt ons, hey, als je daar meer informatie over wilt weten, ik praat daar heel graag ook over andere Reddit fora. Laat deze er maar in, Jan.
In ieder geval... Wij gaan nog wat voortscrollen, maar wij gaan ons nog wat verdiepen in bijzondere werelden die het toch wel zijn. En dan gaan wij nu volgende week of dergelijke nog eens in de oortjes zitten.
Ik hoop sneller dan dat. Ik hoop dat er mensen zijn die elke dag naar ons luisteren.
Dat gebeurt wel. Dus.
Ja,
we hebben al een het dagelijks nee. place. Dus,
ja, ja. Blijven luisteren. Het is echt heel cool dat je dat doet.
Het is dat. Wordt zeer hard geapprecieerd. Is natuurlijk de juiste kant op aan het gaan met de place. Dus altijd leuk.
Ja, en ook shout-out naar, want blijkbaar zijn wij populairder in Nederland gelijk in België. Shout-out naar al onze Nederlandse luisteraars.
Voilà, dit is eigenlijk een episode, zowel de vorige ook, die ook zeer doenbaar is voor Nederland. Het gaat niet over het Belgisch pensioensysteem of dergelijke. Dus we proberen wel wat brede content te maken. Vooral ook deze podcast is financiën bespreekbaarder maken en ondernemen bespreekbaarder. In een zeer casual setting. Dus,
ik kan de casualness wel benadrukken.
Voilà, dus tot de volgende.
Ja, ik ben er zeker, Jan.
Oké, top. Bye-bye.
Joe.